Na 2 Samuel 24 gaan wij alsnog. Want wij waren daar vorige keer al even. Waar ik in het algemeen iets gezegd heb over die volkstelling. Maar we hebben nog niet de verzen zelf daarvan besproken. Dat begint met: en de toorn des Heren voer voor te ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende: ga, tel Israël en Juda. En de koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste, die bij hem was: trek nu om door alle stammen van Israël, van Dan tot Beersheba toe, en tel het volk, opdat ik het getal des volks weet. Toen zeide Joab tot de koning: nu doe de Heere uw God tot dit volk, zoals deze en die zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn heer de koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn heer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des heers. Alzo toog Joab uit met de oversten des heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En dan even vers 10. En Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heer: ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heer, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Ja. Het een en ander behoeft altijd enige uitleg. Wat dan ook, al die aspecten van die geschiedenis. In de eerste plaats omdat wij zo in het algemeen niet begrijpen wat er nou fout is aan dat een koning een volk telt. Want wij zijn niet anders gewend. Zo gaat dat altijd. Rond de zoveel tijd moeten we allemaal weer geteld en geïnventariseerd, gerubriceerd worden. Ook liefst allemaal in een vakje. Voor zover dat niet als discriminatie beschouwd wordt. Maar, hè? Ja. Binnenkort mag je in je paspoort niet eens meer staan man of vrouw. Want ja, dat is toch discriminerend, hebben ze mij uitgelegd. Nou, uitgelegd niet, ze hebben het gezegd. Ja, je weet nooit waar die grenzen precies liggen.
Nee, dat
is. Nee. Nou ja, dat is ook nog heel moeilijk. Ja, daar zijn we het nog niet helemaal over eens. Over hoe dat precies zit. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. En de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. Dat slaat dan op wat wij nu nog niet gelezen hebben. Want dat komt hierna. Want dan komt de profeet Gad tot David. En die zegt dan in vers 12: 3 dingen draag ik u voor. Verkies u 1 uit die dat ik u doe. Ik moet er altijd bij grijnzen, want ik denk altijd dan: ik heb hier 3 enveloppen. Kent u dat nog van vroeger? Dat deze vroeger zo, en dan moest je er een kiezen. Je zal maar in de positie van David zijn. Want ja, het was niet best. In elk geval, en dat is wat aangekondigd wordt in de inleiding tot dit verhaal. De toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En dat eindigt pas zo tegen het eind van het hoofdstuk eigenlijk, dat die toorn ophoudt. Tegen Israël. Bovendien, voer voort wil zeggen dat het niet voor het eerst is. En dan blader ik even terug, want in hoofdstuk 21, waar wij lang geleden waren, begint het hoofdstuk met: en er was in Davids dagen een honger, 3 jaren. Jaar achter jaar, en David zocht het aangezicht des Heren. En de Heren zeiden: het is om Saul en om des bloedhuizes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft, enzovoorts. En toen daardoor kwam de toorn des Heren over het volk, en dat duurde 3 jaar. En hier staat: de toorn des Heren voer voort te ontsteken, 24 vers 1, met andere woorden, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurde. En dan staat er: en hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende: ga tel Israël en Juda. Waarna de vraag is wat er dan mis mee is als de Heer zelf David aanport. Want zo staat het er. tegen hen lieden staat het. Hij porde David aan tegen hen lieden, tegen Israël dus, zeggende: ga en tel Israël en Juda. Joab raadt het hem af. En als het een keer toch gebeurd is, komt David kennelijk tot inkeer en zegt: ik heb gezondigd. Hoezo is het dan de Heer die tegen David zegt dat hij het volk moet tellen? En het antwoord is heel simpel: het is maar de vraag wie die hij is. Want dat kan je nou wel in het Nederlands met een hoofdletter schrijven. Dat betekent tegenwoordig ook niks meer. Heb je dat nou ook, dat je van die e-mails krijgt en zo? Of weet je veel wat, of er staat iets op Marktplaats en zo. Geen hoofdletters, helemaal niks, geen punten, geen komma's. Het raast maar achter elkaar door, net als het leven zelf tegenwoordig. En enige articulatie, dan wel nuancering, is het niet meer, hè? Heb je dat ook?
Nou ja. E-mailadres ook, is allemaal kleine letters.
Alles is klein. Je mag het zelf weten, want mensen kennen het onderscheid toch tegenwoordig niet meer. Maar ja, toe maar. En hij porde David aan, verondersteld dat het de Heer was die dat deed. Bovendien, de vraag kan zijn, zou het iemand anders hebben kunnen geweest zijn geworden? En dan moet ik, dat is ook geen goed Nederlands. En dan moet ik u zeggen, nou ja, in deze verse is dat niet te vinden. En dat zal de reden zijn dat men hij laat slaan op de Heer. Maar strikt genomen, het kan ook nog vertaald worden gewoon met het. Of een constructie met er. Dat kennen wij in het Nederlands. Dat lijkt helemaal nergens op, maar dat bestaat ook nog. Er porde iets tegen David. Er werd geport, neem je de leidende vorm, er werd geport tegen David. Dat zou ook nog gekund hebben, eventueel. Maar er staat, hij porde David aan. Nou staat er onder dat vers in mijn Bijbel een verwijzing naar 1 Kronieken 21 vers 1. Dus dat hoef je er zelf niet meer bij te schrijven. En in 1 Kronieken 21 wordt dezelfde geschiedenis vermeld. Die is weliswaar niet woordelijk gelijk. Maar het scheelt niet zoveel. En daar staat toen, in de betekenis van daarna. En het komt er erg in de buurt van dat voortvoeren enzovoort. Toen stond de Satan op. Leer dat nou ook eens. Hè. Satan schrijf je dus niet met een hoofdletter. Hè. Echt niet. Ja, want het is niet een naam, het is gewoon een zelfstandig naamwoord met een lidwoord ervoor. De Satan, maar het is wel zo dat men het woord niet vertaald heeft. Want het had ook gewoon de tegenstander kunnen zijn, of zoiets. De afvallige zou ook een mooie geweest zijn, want u weet... Waarschijnlijk, ik vind het ook wel leuk altijd om het te vertellen, dat Satan, zoveel er komt van het woord shit, shata, shit, en dat betekent afval. Ik vind het wel leuk om hem zo te noemen, maar ja, zelfs onze lelijke Nederlandse woorden, onze vieze woorden komen uit het Hebreeuws. Maar goed, de Satan, leuk, de tegenstander, de afvallige, ja. Toen stond de Satan op tegen, is in het Nieuwe Testament heet de Satanas. En dan wordt het woord vergriekst. Dat wil zeggen, dan blijft het Hebreeuwse woord staan, maar er komt de Griekse uitgang achter. De Satanas, de duivel, de oude slang en wat het maar was. Dat is de reden waarom je, nou ja, dat is ook de basis waar, op grond waarvan je het woord niet noodzakelijk hoeft te vertalen. Je kan het dus ook laten staan, want in het Nieuwe Testament gebeurt dat ook. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan. En wat stond er? Hij porde David aan, stond er in 24 vers 1. En hier wordt dat toegeschreven aan de duivel. Nou is zo, dat wat mij betreft is dat het eind van de discussie. Die hij is dus de Satan. Maar ja. Kijk, dit is de Bijbel, dus er wordt oeverloos over gediscussieerd, gedisputeerd. en hoe men eten mag. Dus heeft men uitgevonden dat misschien iemand anders gedacht heeft, dat kan toch niet dat de heer David aanpoort om iets te doen wat hij achteraf niet goed blijkt te vinden. Dus dan heeft iemand in die tekst zitten schrijven van 1 Kronieken 21 en heeft daar ingevuld. De Satan deed dat. En dan zeg ik, dat is die argumenten bestaan hoor. En dan zeg ik weer, ja, dat is dan wel erg stom als je het mij vraagt, want dan had hij dat moeten veranderen in 2 Samuel 24 vers 1. Want dat is het probleemvers. Snap je wel? Dus ja, Je komt daar niet veel verder mee. Iets bijbelse is de gedachte, en die kom je dus nogal veel tegen. Ik bedoel, dit Hebreeuwse teksten staan niet ter discussie. Absoluut niet. Daar is zekerheid over dat dit een goede lezing is. En van Hadze, daar is verder geen commentaar op. Maar een andere idee is natuurlijk de plastische voorstelling uit het begin van het boek Job. Want wie was het nou die al die ellende over Job bracht? En dan is het gebruikelijke antwoord de duivel
met toestemming.
Maar ja, dan blijft nog de vraag, en wie is er dan verantwoordelijk? Ik zit daar niet zo mee. Ik denk, je legt deze twee schriftplaatsen naast elkaar. Het staat niet voor niks twee keer in de Bijbel. En dan hoef je daar geen probleem over te hebben. Maar verder geldt voor alles, voor werkelijk alles wat er in de wereld gebeurt, dat als God het werkelijk niet wil, dan zou hij daar een spaak in het wiel kunnen steken. Dan wel een stokje ervoor, of hoe je dat maar zegt in fraai Nederlands, dan hou je dat dus gewoon tegen en God kan dat doen. Opmerkelijk is natuurlijk dat in het algemeen de geschiedenis zich kenmerkt doordat God dat blijkbaar niet doet. En sommigen willen hem dat ook kwalijk nemen. Of sommigen ontlenen daaraan de gedachte dat God niet bestaat. Of dat hij dood is. Dat wil zeggen, misschien deed hij vroeger nog wat, maar tegenwoordig steekt hij nergens meer stokjes voor. Hebben die allemaal nog? Ik vertel het nou maar even heel kort, zo gemakkelijk als dat is. Dat kun je wel in moeilijke, plechtige termen vertellen, maar dat heeft niet zoveel zin. God houdt dat dus niet tegen. Dat is hoogst uitzonderlijk. Dus uiteindelijk kun je van alles God de schuld geven. Had God de zondeval niet kunnen verhoeden in de Hof van Eden? Ja, maar het heeft hem behaagd dat toch niet te doen. En daar is het laatste woord niet mee gezegd, want hij heeft er ook nog wel wat meer over vermeld. Over de hele gang van zaken. Hij heeft ook zijn redenen zo hier en daar gegeven. Voor zover dat voor ons dan nog bevattelijk is. Want uiteindelijk onttrekt het zich toch aan onze aan ons bevattingsvermogen. Zo zit dat. Dus waarom zou je ook? Maar hij houdt het niet tegen. En als dus de vraag is, wie poorde David aan, dan is het dus volgens de parallelle schriftplaats, zoals dat zo mooi heet, was dat Satan zelf. Die poorde David aan tegen hen lieden zeggende, ga, tel Israël en Juda. Dat is dus ook wat hij uiteindelijk deed. En daarna grijp ik nog maar even terug. De Heer had ook wel kunnen voorkomen dat David in een, laten we zeggen, op een zwak moment het aanlegde met Batseba of zoiets. Dit neemt echter niet weg dat die hele geschiedenis van David en Batseba een profetisch karakter heeft. En daarom moet je niet gaan vragen, heeft God dat nou gewild of heeft God dat nou niet gewild? Dat hangt er vanaf op welk niveau wij daarover spreken. Als dat op ons aardse niveau is, dan is het antwoord in elk geval nee. Waarom heeft dit dan toegelaten? Zelfs daar kan ik geen antwoord op geven. De vraag had voor ons moeten zijn, en waarom staat het in de Bijbel? Er moet toch iets meer mee aan de hand zijn. Niet om ons een aardig anekdote uit het leven van David voor te stellen of zo. Nou ja, en zo is het met deze dingen natuurlijk ook. Het is illustratief. Alleen, ja, soms loop je tegen geschiedenissen op die voor ons wat moeilijk liggen, omdat we ze niet begrijpen of dat ze niet passen in onze cultuur. En we vragen ons af, wat is er nou mis met het tellen van het volk? Nou goed, hij porte David aan tegen Elie, zeggende, ga tel Israël en Juda. In gewoon Nederlands, ga Israël en Juda tellen. Want dat staat er, en die vestigen de aandacht op, dat hoewel wij hier binnen de decennia zijn waarin Israël verenigd was in één koninkrijk, het niettemin beschouwd wordt als twee volken. Zelfs hier. Dat was na de vereniging van Juda en Israël onder David. En het was voor de splitsing of scheiding of scheuring van Israël in Israël en Juda. Maar het blijft heten Israël en Juda. Blijven er toch twee. En voor de historie, voor de geschiedenis, is dat inderdaad van belang. En eerlijk gezegd, de telling hier is voor de geschiedenis ook wel enige mate van belang. Al interesseert het ons misschien niks, maar dan nog. En mocht het volk niet tellen, maar de uitslag van de telling wordt althans bij benadering dan toch gegeven. Meteen een paar versen verder en in het parallele schriftgedeelte ook. Dat wil zeggen in 1 Kroniek, wat het nog was, 1 Kroniek 21. Zodat het toch aardig is te weten hoeveel volk er eigenlijk was in die dagen. Bovendien, het is niet de eerste keer dat Israël geteld wordt. Want het was al gebeurd in nummerie 1 en nummerie 26. Dat wil zeggen, na de uittocht uit Egypte en bij de intocht in Canaan. En die telling die komt ongeveer gelijk uit. Ik geloof dat er 3000 man of zo. Ik weet dat mijn hoofd zo gauw niet. Moet ik het even nazoeken. En toch is die telling zeer interessant vanwege de verschuivingen die kennelijk in gedurende de woestijnreis hebben plaatsgevonden. Het zou je niet moeten ontgaan. Maar daar hebben we het vandaag niet over. We hebben het over, hij porde David aan tegen Israël dus, tegen hen die de zeggende, ga tel Israël en Juda. En toen zei de koning tot Joab, de krijgsoverste, en dit is eigenaardig. Dat moet je opvallen. David moet het volk gaan tellen en toen zei hij tegen Joab, de krijgsoverste. Ik denk niet dat als je het volk wil gaan tellen, dat je dan de inspecteur-generaal van de krijgsmacht dat laat doen. Hebben wij dat nog in Nederland? Of de minister van Defensie dan? Maar wie geeft je opdracht om het volk te tellen? De minister van Binnenlandse Zaken? De minister van Financiën waarschijnlijk in Nederland?
Ja.
Want die heeft er het meeste belang bij.
Justitie?
Hè?
Justitie in Nederland?
Wellicht.
Ja.
Maar dit is militair. Want die hele idee is dat de telling van het volk toch iets te maken heeft met de kracht van het volk. Het gaat maar niet om een aantal, hè. Dat is de vloek van onze moderne tijd, denk ik altijd. Alles moet geteld worden en in aantallen wordt uitgedrukt. Het programma, het was een goed programma, roept men enthousiast. Perfect geslaagd, hebben zoveel mensen gekeken. Ja, als je rotzooi bent, kijken de mensen er wel naar. En of je daar blij mee moet zijn, ik denk het niet. Ik denk dat je dood moet schamen. Maar goed.
Ja, een stempje erachter
komen.
Hè? Dan gaan we reclame erachter komen.
Ja, en om de poen en alles. Ja, ja. Precies, ja. Ik vind het allemaal zo raar. En nou we net gisteren hebben moeten stemmen. Tenminste. Nu we gisteren moesten stemmen. Dan denk ik ook altijd. Ja, dan gaat het om aantallen. En wat schiet je ermee op? Wat een ellende is dat toch, die aantallen. De meerderheid van stemmen. De Bijbel zegt dat je de meerderheid, de massa, de meerderheid in het kwade niet moet volgen, impliceren dat de meerderheid per definitie altijd ongelijk heeft. Anders had er gewoon kunnen staan, gij zult het kwaad of de kwade niet volgen. En de meerderheid, als het betekent de meerderheid in geval die het kwaad doet, moet je die niet volgen. Ja, dat is onzin. Als je het kwaad niet moet volgen, dan volg je het ook niet als het de minderheid is. Dus dat heeft er niks mee te maken. Dus overblijft dat de meerderheid, de massa, per definitie dus altijd het kwade wil. Maar laten we het er niet verder over hebben, denk ik. Hè? Want doe maar. Maar niettemin is het wel degelijk een Bijbels onderwerp natuurlijk. Laten we dat goed vaststellen. Dingen als staatsinrichten. Ja, je komt het in de Bijbel tegen. Hoe dat zou zijn. Waarna de vraag is of wij daar iets aan zouden moeten doen. En dat is mijn antwoord weer. Nee, dat weer niet. In onze bedeling zeker niet. En in de volgende zullen we er wat aan doen. Maar we stellen ons niet verkiesbaar, want we zijn al gekozen. Ja. Het zijn vreemde dingen allemaal. Maar we hadden het over de teller. De koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste. En daarna staat er ook nog in vers 4. Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des heers. Dat wil zeggen de legeraanvoerders. Het waren allemaal luitenant-kolonels, hè? Allemaal oversten. En dan staat er alzo toog Joab uit met de oversten des heers. Met andere woorden, dat was dus een militaire aangelegenheid. Nou is dat ook niks bijzonders, want in de telling van nummerie 1, en die andere was meen ik nummerie 26, is het ook een... Militairen. Dat wil zeggen, degene die geschikt zijn voor de strijd. Want in Israël, in de oudheid überhaupt, was altijd een algemene, universele dienstplicht. Het is plicht dat ieder jongen voor de onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland zijn beste krachten wijdt. Hoezee? Wie kent het lied nog? Ook boven de 60? Ja, waarschijnlijk wel. Dat was nummer 1, waarboven staat telling der stammen. Maar wat geteld wordt zijn in ieder geval volgens vers 20, volgens vers 3, sorry. Volgens vers 3, alle mannen van 20 jaar oud en daarboven, allen die ten heren in Israël uittrekken, die zult gij tellen naar hun heren. Dat wil zeggen, het gaat om strijdbare mannen, of hoe je dat maar noemen moet. En dan in de volgende telling is in nummer 26. En er staat gewoon boven het hoofdstuk, telling van de strijdbare Israëlieten. En in vers 2 staat het ook, hè. Van 20 jaren oud en daarboven naar het huis hun vader, al wie ten here in Israël uittrekt. Want dat is wat geteld wordt. Soms denk ik, nou ja, met al die kinderen was er ook geen begin aan, als je die allemaal mee moet tellen, niet waar. Maar het gaat natuurlijk om hoe groot het volk is. En je kan besluiten dat je daarvoor niet iedereen hoeft te tellen, maar alleen degene die inderdaad meetellen in het geheel, als u begrijpt wat ik nou zeg. En als ik het heb over degene die meetellen, dan heeft dat niks van doen met het legen van de stembus en dan de stemmen tellen. Degene die meetellen zijn degene die belangrijk zijn. U weet wel, men klaagt dat sommige categorieën in onze samenleving niet meetellen. Maar voor de belasting tellen ze mee, voor een volkstelling tellen ze mee, voor een aantal inwoners en op plaats. Ze tellen altijd, dat wordt allemaal geteld. Maar we zeggen, ze tellen niet mee, omdat dat betekent dat ze geen rol van enige betekenis geacht worden te spelen op het toneel. Dat wil zeggen, ze zijn redundant. Een mooi Engels woord. Ze zijn overtollig. Zij doen niet mee. En dus zij tellen niet mee. En het is niet voor niks dat ik dat woord zo gebruik. Het is om aan te geven wat dat woord ook in het Nederlands dus kan betekenen. Kijk, als de boekhouder zit te tellen, of de belastinginspecteur. Ja, dat loopt tegen 1 april, broeder. Dan zit hij sommetjes te maken, weet u wel. Cijferen heet het. Doen ze dat nog op school? Cijferen? Bestaat het werk, wordt het nog wel eens vervoegd ergens? Cijferen, wij zaten de hele middag te cijferen.
Nee, daar hebben we werkdoosjes voor.
Ja, je hebt van die doosjes met die knoppen en dan... Ja, nou ja. Dat kan ook tellen zijn, ja. Maar tellen alleen in de zin van dat er een getal uit moet komen aan het eind. Dat kan, maar de term zelf betekent veel meer dan alleen een aantal opnemen. Daar gaat het om, hè. Dus feitelijk wordt hier gebeurd. In de eerste plaats, alleen de militairen worden geteld, maar dat is gebruikelijk. In de tweede plaats, meteen als toevoeging daaraan, iedereen, elke man van 20 jaar en ouder, werd geacht militair te zijn. Je kan je dat in Amerika nog laten uitleggen, verder zou ik het niet weten. In Zuid-Afrika vroeger ook, maar dat weet ik nou ook niet meer, ik ben lang niet geweest. Maar het idee namelijk, dat elke man in staat moet zijn om zijn huis en wellicht ook dat van de buren te verdedigen en voor dat doel dus wapens in huis moet hebben. Hoe komen ze daarbij? Ja, dat is in de Bijbel zo, dat was altijd zo. Mensen heeft niet alleen het recht om zijn huis te verdedigen of zijn volk, dat is ook zijn huis. Maar hij heeft zelfs de plicht om dat te doen. En hij moet daartoe dus in staat zijn. En daartoe beschikken over wapens. Dat was vroeger in Nederland ook heel gewoon, hoor. Overal. Maar ja, je weet je wat het is. Als je een overheid hebt die het volk onderdrukt en het volk beschikt over wapens, dan
kan je het niet meer onderdrukken.
Dan kan je het volk niet meer onderdrukken. Dus van overheidswegen is dat afgeschaft. Ja, dit is het basisbeginsel.
Wat er ook niet veiliger van is, er een wapen heeft.
Het wordt ook niet veiliger van auto's en motorfietsen en fietsen en driewieletjes op de weg en wat het maar was. En hoe heet het, die dingen, surfboards enzovoorts en skiën. Zou je gedacht zijn wat voor ongelukken er allemaal mee gebeuren. Ik vind dat nooit een echt argument. De meeste ongelukken in Nederland gebeuren in de keuken, wist je dat? Dat is algemeen bekend. Volgens de statistiek.
Gepeld.
Mensen donderen van het keukentrapje. Ja. Ze letten niet op. Ze zijn onzorgvuldig. Dan leer je maar zorgvuldig te zijn. En die landen die ik net bij name noemde, daar zijn wel degelijk regels met betrekking tot de zorgvuldigheid overigens. Maar dus het punt is dat het zo was in de Bijbel in elk geval. En dat van oudsher zo is. En op het moment dat de vijand het land binnenkomt, dan waren er overal mensen met wapens. En bekwaam om die wapens te hanteren. Zo had je die lui met die katapulten, weet je nog? Met die slingers.
Koningen?
Nooit gelachen daarbij. Waren dat de Benjaminieten, ik geloof het wel. Die zo goed waren met de slinger of zo, waren de Benjaminieten. Ik kijk altijd naar Hemstra, die weet het altijd. Wie waren die lui die zo goed met de slinger om konden gaan?
Ja.
Huh? Met de katapult, of wat dat maar was. En dan had je nog een bepaalde stam, die was goed er waren boogschutters enzovoort. Die hadden een goed oog, zal ik maar zeggen. En dat soort dingen meer. Maar die waren er dan overal in het land, want alle mannen boven de 20 jaren werden geacht deze verantwoordelijkheid te hebben en dus te behoren tot een eventueel op te roepen leger. Los daarvan, maar ja, ik vind dat een beetje vervoeren, maar los daarvan vind je trouwens ook, ik moet het er toch over hebben straks, maar je vindt ook dat er in Israël ook een beroepsleger was, maar dat was maar klein, verhoudingsgewijs. Maar een volkstelling wordt dus meteen, het gaat om mannen van 20 jaar oud en daarboven, maar dat is ook de kern van het economische leven, lijkt mij. Er zijn de lui die het werk moeten doen en economisch productief zijn. Er zijn er ook niet meer zoveel in Nederland. We hebben allemaal denkers tegenwoordig. Mensen die zich overal mee bemoeien. Dan leren ze heel lang voor door en dan kunnen ze zich overal mee bemoeien. Maar productief zijn ze niet, hè. Dat is toch zo, of niet? Nou ja, doe maar. Ja, nee, ik denk er wel eens over na. Maar het lijkt me wel zorgelijk voor zo'n land. Maar vooruit, van 20 jaar oud en daarboven zouden productief zijn, maar dat zijn ook de lui die het zwaard eventueel hanteren, maar eventueel ook, hoe heet dat, de hand aan de ploeg slaan, en ik bedoel het letterlijk en overdrachtelijk, die het werk moeten doen, enzovoorts. En die worden geteld. Maar het gaat om de kracht van het volk. En dat de legeroverste, want zo heet hij toch, hè, de krijgsoverste, daarvoor verantwoordelijk is. Dat laat zich dus raden, want hij gaat gewoon zijn mensen inspecteren. Maar goed, de koning zei tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was, trek nu, vers 2, trek nu om door alle stammen van Israël. Trek nu om, dat is ook wat hij deed, want de route wordt beschreven, hij trok helemaal rond. Zo wordt het beschreven in de volgende versen. Trek nu om door alle stammen van Israël, van Dan tot Beersheba toe, dat wil zeggen vanuit het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Van Delfzijl tot Maastricht, of hoe noemen ze dat? Ja, zoiets. Van Dan tot Beersheba toe en tel het volk, opdat ik het getal des volks weet. Toen zeide Joab tot de koning, nu doet de Heer uw God tot dit volk zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer. Wat er staat is dat Joab gewoon wenst dat dit volk verhonderdvoudigd zou worden. Hij zegt, dat wens ik. Zoals het nu is, alles bij deze en die, dichtbij en veraf, zoals het nu is, de Heer uw God doet tot dit volk 100 maal meer. Dat is zijn eerste wens. Ja, er staat er een terminologie die wij niet meer kennen, maar dat is zijn eerste wens. Mogen de Heer uw God dit volk 100 maal groter maken dan het nu is. En de tweede wens is dat de ogen van mijn Heer de koning het aanzien. Mogen de koning dit nog beleven, dat het volk verhonderdvoudigd wordt. Kortom, Joab zegt, ik zou wel willen dat het volk groot was. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? Waarom zouden wij dat doen? Dat volk tellen. Dan ziet u dat, u weet Joab, dat is die krijgsoverste, en ik weet niet hoeveel man die al vermoord heeft, al of niet in overeenstemming met de wil van zijn baas, van David dus. Hij doodde Abner, hij doodde Amasa, wat het maar was allemaal. En uiteindelijk wilde hij dat Adonia koning zou worden, het was een heel gedoe. En uiteindelijk toen David stierf en Salomo aan de macht kwam, zei David nog even tegen Salomo, als ik dood ben, dan zorg jij dat Joab aan zijn eind komt. Hè? Ja, bij alles wat hij voor David gedaan had, maar David zou er zich van ontdoen, of Salomo moest er zich van ontdoen. Dus je denkt, het is een boef. David zei, het is wel mijn neef, maar hij is zo hard. Die drie zonen van mijn zus, weet u nog, van Zeruja. We hebben er in de tijd uitgebreid over gehad. Maar de man is niet dom, hè, die Joab. En hij vraagt, waarom wil de koning dat eigenlijk? Waarom zou dat moeten? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des heers. Die zagen er dus ook niets in. De generale staf zag het ook niet zo zitten dus, om dit te doen. Waarom moeten we dit doen? Dat volk tellen. Maar niettemin, alzo toog Joab uit met de oversten des heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En dat deden ze dan uitgebreid. Ik kom er natuurlijk straks op terug, maar ik loop er eerst even zo doorheen. Zij gingen over de Jordaan en legerde zich bij de Aroer, ter rechterhand der stad die in het midden is van de beek van Gad. En aan Jaezer, dat is allemaal in het zuiden, daarna wordt het zuidoosten. Voorts kwamen zij in Gilead, dat is dan meer noordoosten, maar het is al oostelijk van de Jordaan, hè. Gilead, waar Ruben en Gad en de halve stam van Manasse woonden. En in het land Hotzi, ook kwamen zij tot Dan Jaan en rondom bij Sidon, Dat is het tegenwoordige Libanon, dus ze zijn helemaal om Israël heen getrokken, nu helemaal in het noorden. En ze kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en der Canaanieten. En ze kwamen uit aan het zuiden van Juda te Beersheba. Dat met andere woorden, ze hebben het hele land gehad. En je moet niet denken dat ze eromheen gelopen zijn, want dan kan je niet tellen. Dat betekent dat ze een soort rondje gemaakt hebben over de breedte van het land, helemaal rond. En die grenzen worden hiermee dan ook inderdaad aangegeven. Van het land, om het ganse land. Er staat bovendien, en ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. Wat daar de betekenis van is, zou ik je niet kunnen zeggen, want dan moet ik eerst gaan rekenen. Dat is 9 maanden, dus 270, en 20 erbij is 290. En wat betekent het getal 290 dagen in de Bijbel? Wat betekent dat? In ieder geval zou het me te vaag zijn om er iets over te zeggen. Dus ik weet het niet. Maar wat ik wel vind, is dat er geteld wordt dus. Hè? In elk geval. Er worden zelfs de dagen geteld die ze nodig hadden om het land te tellen. En bovendien worden de uiterste grenzen van het land meegenomen. Want die worden min of meer, erg nauwkeurig is het niet, maar je kan het op een kaart redelijk goed volgen. De grenzen van het land worden daarmee ook bepaald. Dit gebied zo rondom en alles wat daartussen is dus kennelijk. En bij elkaar is dat 9 maanden en 20 dagen. En daarna staat er natuurlijk hoeveel het was. Jawel, vers 9. En Joab gaf de som van het getelde volk aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En ik sluit niet uit dat dat ook geldt voor de hand aan de ploeg slaan en dat soort dingen meer. Strijdbare mannen. 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. En dat is dan bij elkaar 1.300.000. Als ze allemaal 1 vrouw hebben en 2 kinderen, dan kun je uitrekenen hoeveel volk het was. En te vrezen valt dat ze hier en daar wel meer dan 1 vrouw hadden. En bovendien dat ze ook wel meer hadden dan 2 kinderen. Zou in die oude tijd wel wat armoedig geweest zijn eigenlijk. En zeker in een volk waarvan de Heer zei dat het vermenigvuldigende zich zou vermenigvuldigen. En dat soort dingen meer.
En dan gaat je natuurlijk ook naar de oude mannen.
Daarom,
die
zeker. Dus er komt nogal wat bij hoor, alles bij elkaar. Bij de uittocht uit Egypte worden de 600.000 genoemd, 603 geloof ik, 601, dat weet ik uit mijn hoofd niet, 600.000 en men schat minstens 2,5 miljoen mensen. Men schat, ik niet, men schat, staat in de boeken, hoeveel mensen waren het dan? Dan rekenen ze iedere 1,2 vrouwen of zoiets. Wat ik altijd komisch vind, maar. En dan zoveel kinderen en dan alles bij elkaar opgeteld. Dan kom je toch zeker wel aan 2,5 miljoen. Maar er zijn er ook die schatten het sowieso naar 5 miljoen hoor. Het dubbele. Op basis van hoe snel het volk zich kennelijk vermenigvuldigd had in de afgelopen tijd. Dan moeten ze per generatie toch erg veel kinderen gehad hebben. Neem je dat mee, kom je aan een hoog cijfer. En daarna vraag je je af hoe je in vredesnaam met een paar miljoen mensen dat Egypte uit kunt. Kan dat eigenlijk wel? En dan zeg ik weer, nou ja, als het zo'n sensationele, revolutionaire gebeurtenis was dat heel Egypte eraan ten gronde ging, dan mag je wel aannemen dat het een flinke hoop volk geweest is. Toch wel weer wel. Maar wij onderschatten dat dikwijls, hè, dit soort dingen. Nou goed. 1.300.000, dat is ongeveer het dubbele van bij de uittocht uit Egypte. Dus dan kom je aan een totaal inwoneraantal van 5 tot 10 miljoen daar in de buurt. Soms denk ik, dat is ook meer dan genoeg in dat kleine landje. Maar ja, dat hoort bij de dingen die je niet meer zo hard mag roepen. Want zolang je nog niet slaapt in stapelbedden van 10 hoog, die allemaal tegen elkaar aangeschoven zijn, is het land nog niet vol, hè? Maar vooruit. Nou goed. En dan begint het gedoe. Dan staat er een David, hij sloeg hem nadat hij het volk geteld had. En David zei tot de Heer, ik heb zeer gezondigd, hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heer, neem toch de misdaad uw knechts weg. Want ik heb zeer zottelijk gedaan, maar de misdaad wordt niet zomaar weggenomen. Want er komt toch een straf. En niet alleen maar over David. En eventueel Joab. Maar over het volk als zodanig. Want er is natuurlijk het een en ander meer aan de hand. En dat zit hem in dat hele begrip tellen. Hè? Ik heb daar vorige keer al iets over gezegd. Want dat hele begrip tellen houdt verband met wat wij in het Nederlands noemen stellen. Lijkt niet voor niks op elkaar, denk ik. Want tellen als zodanig, dat is een leuke hobby voor wiskundigen. En voor, hoe heet die man ook alweer, Willy Wortel noemde ze hem. Kennen jullie dit nog, Willy Wortel? Hè? Hoe heette die man toch ook alweer? Die kon hoofdrekenen, wortel trekken, zo uit het hoofd. En,
Willy. Willy Wortel.
Ja, ze noemden hem Willy Wortel, ja. Dat was een soort artiestennaam, maar dat was... Nee, dat doet er ook niet toe. Maar dat is tellen om het tellen. Alleen maar getallen, cijfertjes en dat soort dingen meer. Maar dat is de meest armoedige vorm van tellen. En het komt eigenlijk ook weinig voor. In de praktijk. Behalve vroeger op school, zoals ik zei. In alle gevallen, alle andere gevallen, wordt er geteld, maar heeft het altijd van doen met stellen. Dat wil zeggen aanstellen, instellen, positioneren. Kortom, een bestemming bepalen, dan wel het eigendomsrecht bepalen. Hoeveel kost het? En dan vroeger, toen we nog contant geld hadden. Nou, vandaag hebben we het nog, maar morgen niet meer, dat weet u. Of overmorgen, ik weet niet precies. En dan ga je schuiven. 1, 2, 3, 4. En dat is het tellen. Maar het gaat niet om dat aantal. Het gaat erom van wie het is. En voor wie het is. En die betekenis heeft die term. Niet alleen zo kom je het tegen in de Bijbel. Blijkbaar, want dat is ook nog zo. Maar dat is ook daadwerkelijk wat het woord zelf betekent. Met andere woorden, als David het volk telt, geeft hij het volk een positie. Want dat is wat tellen is. Zal hij dat zo laten zien, dat het werkelijk zo is. En als David het doet, betekent dus dat hij daarmee de macht neemt over dat volk. Alsof het van hem is. En dat is niet zo. Hoezeer dat bij andere volken ook het geval mag zijn, dat doet niks te zaken. Bij Israël is dat niet zo. En ik wijs er maar op dat die beide tellingen, ik heb het net alweer weggeslagen, maar die beide tellingen in Numeri 1 en 26, daar staat uitdrukkelijk dat de Heer opdracht gaf aan Mozes en Aaron, later geloof ik aan Mozes en Eleazar, als ik me goed herinner. Maar de Heer zelf gaf opdracht, tel nu het hele volk van alle families en stammen enzovoorts. Mijn punt is, het is het volk des Heren. En het werd geteld, nummer 1, na de uittocht uit Egypte. Dus kijk hoeveel we nou hebben bij elkaar uit Egypte. Hoe groot is dat volk voor mij eigenlijk? Want u weet, de Israëlieten werden uitgeleid uit Egypte. Te vrezen valt dat een deel van die Israëlieten zich dan toch niet gevoegd heeft bij dat Israël dat in de woestijn bij de Sinaï terechtkwam? Nee, als het rijk in elkaar valt, als Egypte ten onder gaat, dan kun je altijd nog zeggen, nou ja, dan ben ik vrij, ben uit de slavernij verlost. En dan kan ik doen wat ik wil. Gek, mensen kijken er altijd vreemd van op als ik dat zeg, maar historisch is aan te tonen dat er inderdaad nogal wat Israëlieten niet meegegaan zijn met Mozes, maar de andere kant op gegaan zijn. Sterker nog, het volgende is zelfs dat daarna in de woestijn nog een categorie heeft afgehaakt. En dat wordt door de Bijbel min of meer vermeld. Dat wil zeggen, er wordt gezegd dat ze die plannen hadden. En later wordt gezegd dat er inderdaad zoiets gebeurd is. En of het over dezelfde gebeurtenis gaat, weet ik niet. En misschien was het wel meer dan één gebeurtenis. Maar dat wilde ik niet eens vertellen. Ik wil alleen vertellen dat bovendien ook Israël trok uit Egypte en kwam in de woestijn terecht. Wij noemen het Israël daarna, terwijl het in de woestijn is. Maar er staat ook uitdrukkelijk bij vermeld dat heel wat niet-Israëlieten, bijgenaamd vreemd volk, uit Egypte toog en gewoon met Mozes en de kinderen Israëls mee door de Schelfzee trok en bij de Sinaï terecht kwam. Maar die stonden helemaal niet van Abraham, Isaac en Jacob af. Heb je dat nog? En daarna heb je die verzameling daar. Kijken wie er allemaal bij zijn en wie er niet meegekomen zijn. Dus het volk wordt geïnventariseerd. Dit is mijn volk. En de Heer zegt, tel nu het volk. En het punt is, ga ik u zo laten zien, dat tellen ook zeer zeker betekent indelen. Het is niet maar tellen, dat is leuk voor de statistiek. Hou eens bij hoeveel er eigenlijk precies zijn. Dat is een afwijking. Dat je dat altijd moet weten hoeveel het is. Waarom zou je dat moeten weten? Voor je voorraadadministratie. Ja, dat is van belang. Je wil weten wat je in huis hebt. Bovendien moet je het opgeven aan de belasting. Want je moet bewijzen waar je centen in zitten. En wat het kapitaal is van je onderneming. En de activa en die je hebt. En de voorraad die je hebt. Dat weet ik veel allemaal. Dan moet je het tellen, ja. Maar, hè? Maar dat is wel degelijk nog het eigendomsrecht bepalen, toch? Dit is voor mij. En je telt je geld, dit is voor mij. En je telt je debiteuren, tel je dan. Hè?
Passiva.
Je activa en je passiva, broeder. Ja, precies. Dat wil zeggen wat je geacht wordt nog te krijgen. Het wordt als bezit geboekt. Je moet nog maar zien of je het binnenkrijgt, maar dat is een ander verhaal. Het is niet maar tellen. Het is bepalen wat het is en van wie het is. En daarom laat de Heer het volk tellen, maar ook indelen. Namelijk, er staat ook bij naar de stammen en naar de huizen enzovoort. Want het kan wel zijn dat er vreemden bij zijn. Maar die zouden niet aparte clans vormen binnen Israël. Dus die vreemden die moeten ergens in een stam, in een clan, in een familie van een stam worden ondergebracht. Dat is indelen dus. En dat is de betekenis van dit woord mana. Inderdaad, mana. Wij kennen het als mene en dan staat het op de muur. Geteld. Dat is de vertaling, toch? Geteld. Ja. Ja. Wij kennen het trouwens als het woord mina, maar ik geloof niet dat wij dat in het Nederlands gebruiken. Dat is al de aanduiding van een pond. Dat wil zeggen om ook dus om gewicht te tellen. Mina. Mene. Mana. Te stellen. Van dat woord tellen, zegt Samson Hirsch, dat het betekent verdelen, proportioneren. Verdelen in de zin van uitdelen. Zo, jij één, jij één, jij één, jij de twee, dat is je kaart uitdeelt, schijnt het, of niet. Of de etjes uitdelen, dat doe je zo niet, hè. Of hoeveel etten hebben we? We zijn met z'n achten, dus we delen het aantal door achten. Dan weet iedereen hoeveel ballen die in de soep krijgt of zo. Hè? Zoiets. Dat is het. Het is wel tellen, maar het is veel meer dan tellen. Het is namelijk verdelen in de zin van uitdelen. Vervolgens zegt meneer Hirsch, hij zegt, nou ja, dat betekent dus ook beperken. Maar dat is hetzelfde natuurlijk. Beperken, bepalen tot hoever het gaat. Iedereen niet meer dan 8 ballen in de soep. Zoiets. Beperken, bepalen, aanstellen. Stellen is dat gewoon. Hoor. Iemand een positie of iets een positie geven. Zie, als iemand hier die bundeltjes uitdeelt, op elke tafel 3. Zag ik net. Althans die bundels van Johannes de Heer. He? Ja, tel je 3 en je kan onderweg, als je ze uitdeelt, ook nog tellen of je alle tafels wel gehad hebt. Omdat je weet hoeveel er staan. Ik bedoel, een beetje boekhouder doet het van nature. Het is een afwijking, geef ik meteen toe. Maar, hè? Nee, het is ook soms ook nuttig in de productie. Maar laat maar zitten. Maar dat is de betekenis van het woord. En wat je doet is niet alleen die bundeltjes tellen. Je telt ze af en je legt er hier drie neer. Een plaats geven. En bepalen. Hier zijn die drie bundeltjes. Dan heb je nog drie verschillende soorten, twee verschillende soorten bundels. Dus van elk één enzovoort. Je kunt het allemaal in getallen uitdrukken, maar dat is niet echt van belang natuurlijk. Wat van veel groter belang is, is dat overal die porties liggen. En dat is de betekenis van de term, feitelijk. Daarna wordt het ook iets vrijer vertaald met toebereiden of zo. Dan misschien is het wel aardig om dat ook eens even te zeggen. Dat mana, dat woord, wij kennen het tot vandaag, want we kennen het in money. Geld. Ja. En in many. Hoewel many money komt niet veel voor. Maar. In het Engelse to summon. In het Nederlands is dat sommeren. Som to summon. Summon. En dat man is van mana. En dat sum, dat is van de totale telling, daar zit dus twee keer het woord tellen in. Sammen. Maar het is ons Nederlands sommeren. En dat wil dus zeggen, volgens het Engelse woordenboek, bijeenroepen. Sammen. Dagvaarden. Dat wil zeggen, dat is ook bijeenroepen. Iemand voor de rechtbank dagen en zo. Toesammen. Dat wil zeggen, een positie geven. Maar het is ook bijvoorbeeld terug te vinden in ons Nederlandse woord menen. Van mening zijn dat, menen. Want daarmee bepaal je je positie ook. Of je bepaalt de positie van anderen. Ik ben van mening dat op alle, hoeveel tafels? 12, 13 tafels. Drie zangbundels moeten liggen van Johannes Deer. Dat is mijn mening. Maar het is hetzelfde woord. Ik had ook kunnen zeggen, dat is mijn telling. Of ik wil dat het zo gebeurt. Dat kan ook nog. Het is maar hoe sterk je hem neemt. We kennen trouwens ook het woord munitie. En dat weet u misschien niet, maar munitie betekent eigenlijk alleen maar gewoon voorraad. De aangelegde voorraad. Alleen wij gebruiken het alleen voor wat men krijgsvoorraad noemt. En als krijgsvoorraad, dat is een goed Nederlands woord, krijgsvoorraad. En krijgsvoorraad bestaat nou eenmaal uit wapens, dus dan noemen we het munitie. Maar het woord komt echt daar vandaan, hoor. Dan kennen we nog municipium, kennen u dat, municipium? Nee. Een municipium is een stad of een dorp of een nederzetting of een hoe dat maar heet, waar alleen mensen wonen met Romeins staatsburgerschap, in de oude tijd. De burgers, de lui met een paspoort, die een positie innemen als Romeins staatsburger. Zo'n plaats heet een municipium, daar wonen alleen Romeinse staatsburgers, zoals Paulus, of wie het maar waren. En in Nederland hadden wij vroeger de municipalité, was uit het Frans, in de Franse tijd. Municipaliteit. Dat is het gemeentehuis. Of het gemeentebestuur. Of de hele gemeente. En in Zuid-Afrika, in het Afrikaans, gebruiken ze die term nog. Maar ja, in Frankrijk staat het ook gewoon op de gemeentehuis, hoor.
Municipaal.
Ja. Ja, maar dat muni, dat is dat woord. De getelden. De gerubriceerden, degene die ingeschreven zijn, degene die burgers zijn, degene die daar geboren zijn, wat het maar is. Zie, het komt allemaal van dat ene Hebreeuwse woord tellen. Je hebt trouwens ook nog munificentie, of munificent, milddadigheid, of milddadig. En dat is het ook, want iemand die milddadig is, geeft, dan zit dat mana dus ook in. Want je, die bundeltjes die geef je uit, hè. Je legt er gewoon drie. Je geeft ze uit en legt er drie op elk tafeltje. Dat is het hele verhaal. Milddadigheid, vrijgevigheid. Dat is aftellen. Heb je er nog? Nou, en daarna gaat iemand het volk tellen. Wat doet hij dan? Hij gaat het volk indelen, rubriceren en hij gaat ermee doen wat hij zelf wil. En daarmee maak je het tot zijn eigendom. En dat geldt niet alleen voor tellen, maar ook voor eventueel wegen of meten. Zo wordt het woord ook vertaald, hoor. Meten. Wij noemen het dan uitmeten. Zoals bij delen noemen we het uitdelen, omdat we het uitgeven of zo. Maar het is altijd een kwestie van eigendomsrecht. En dat is het verhaal hier. De Heer telt het, laat het tellen, laat het in de geschiedenis vastleggen als nummer 1 en nummer 26. Bij de uittocht uit Egypte, bij de intocht in Canaan. Je zou je grote vragen moeten stellen. Waar hoe het komt dat het volk nauwelijks is toegenomen in die 40 jaar in de woestijn. Want er zitten toch pak en beet, mag je aannemen, twee generaties tussen. Ja, in de praktijk officieel één. Maar ik bedoel, dit zijn twee generaties die kinderen kunnen krijgen, hoor. Minstens daarin. En het volk zou zich uitermate vermenigvuldigen. Dat had het de voorafgaande 215 jaar in Egypte ook daadwerkelijk gedaan. Dat kan je ook enigszins narekenen. En je vraagt je af hoe het komt dat er in de woestijn zo weinig overlevenden zijn. En het antwoord is omdat er nogal een flink deel is omgekomen door hier en daar goddelijk ingrepen, en het andere is omdat een deel van het volk inderdaad gewoon afgehaakt heeft. Onderweg. Dus ze komen in Canaan aan en daar herhaalt het verhaal zich, nummer 26. Ze worden opnieuw geteld. Wie hoort erbij? En nu zijn we hier bij het koningschap. Israël is een officiële monarchie, volgens de regels. Ik bedoel de regel van Genesis 49, die van scepter hoort bij Juda. Dus koningshuis van David. En dan gaat David het volk tellen. En dat had hij beter niet kunnen doen. En zelfs Joab wist dat. Want het blijft fundamenteel zo. Het is Gods volk. En daar blijf je dus af. Bovendien, wij zijn nu in 2 Samuel 24. Nou hadden we ook wel langzamerhand kunnen begrijpen dat al die strijd van David niet bepaald werd door David zelf. Ook al was hij misschien een knap krijgsheer, maar in de praktijk, het was de Heer die de overwinning gaf op die vijanden. Dus vandaar dat Joab vraagt, maar waarom wil de koning dit eigenlijk? Wat ben u van plan? Als de nood aan de man komt, dan zorgt de Heer ervoor, oké, dan roepen wij die mensen op. Maar goed, en hoeveel het al waren het er maar 300, dan kan je nog de Midianieten mee wegjagen. Nee, dat was eerder al gebeurd in de dagen van Gideon. Dus dat, en een beetje geschiedenisles hebben ze wel gehad. Heb ik altijd de indruk gekregen. Dus vooruit. Waar heb je dat voor nodig? Nergens voor dus. Nou ja, en dat is het punt. En daarmee vergrijpt de man zich aan het volk des Heren. En dat heeft grote consequenties. Als het dan geteld is geworden, dan zit er met het hele volk wat fout. Het is verkeerd ingedeeld. En daarom komt er ook een plaag over het volk. En niet alleen maar over David. Wij hadden het over tellen. En ik wil u een paar schriftplaatsen laten zien waar de term, waar het woord gebruikt wordt. Zodat u ziet dat het niet maar een verhaal is wat ik bedacht heb. Wij lezen in de willekeurige volgorde, neem ik u eerst mee naar Psalm 61, vers 8... Daar ziet u het woord dus domweg niet staan. En dat komt omdat het anders vertaald is. Psalm 61 vers 8. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Bereid goede tierenheid en waarheid dat zij hem behoeden. Goede tierenheid tellen. Dat wordt wat moeilijk. Dus is het vertaald met bereiden. Bereid goede tierenheid. Maar als je het hier kunt vertalen met bereiden, dan zou je moeten overwegen hoe dat zit in 2 Samuel 24. Tel het volk, bereid het volk. Want dat is het eigenlijk. Ik denk dat Joab gedacht heeft, volk tellen, gaan we oorlog voeren dan? Tegen wie dan? Alle vijanden zijn overwonnen, wat voor zin heeft het? Maar u ziet het, hier is het betaald met bereid goede tierenheid. Maar het had ook kunnen zijn stel goede tierenheid. Of eventueel deel goede tierenheid uit. Want het is allemaal de betekenis van het ene woord, mana, tellen. Maar zoals gezegd, goede tierenheid kan je nou helemaal niet uittellen. En dus wordt het zo vertaald. Anderzijds komen wij in 1 Koningen 20. 1 Koningen 20. En het verband, dat bespreek ik niet. Het gaat mij alleen om dat ene woord. In 1 Koningen 20 lezen wij in vers 25... En gij tel u een heer, als dat heer dat van de uwen gevallen is. En de paarden als die paarden en wagenen als die wagenen en laat ons tegen hen op het effenveld strijden enzovoorts. De zin begint eigenlijk vers 24. Daarom doet deze zaak, doe de koningen weg, elk een uit zijn plaats en stel landvolgen in hun plaats. En gij tel u een heer. Maar u begrijpt toch wat hier vertaald is met tel. Van tellen betekent, richt u een leger in. Breng een leger op de been. Zie? En dat is dus de echte betekenis van de term. Stel u een leger aan. En dan is het dus vertaald met aanstellen. Ja, aanstellen. Dan bladeren we even naar Jesaja, hoofdstuk 65. Jesaja 65, vers 12. Ik zal uw lieden ook ten zwaarde tellen, dat gij allen u ter slachting zult krommen, omdat ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord. Hier wordt dus een oordeel aangekondigd. En de Heer zegt, ik zal u ten zwaarde tellen. Maar dat is niet inventariseren. En om een juist aantal gaat het ook niet. Maar het is, ik zal u ten zwaarde overgeven. Dat is je positie. Ja. Maar de Statenvertalers hebben zoveel mogelijk vastgehouden aan de vertaling met tellen. Maar er zijn schriftplaatsen waar het niet kon. Hier hebben ze het wel gedaan. Ik zal u ten zwaarde stellen zou ook goed geweest zijn. Maar het is in dit geval weer gewoon tellen. Dat wil zeggen positie bepalen. Een leuke is natuurlijk ook, gaan we weer de andere kant op. Een leuke is ook die van Prediker 1. Psalmenspreuken, Prediker. Prediker 1. Vers 15. Het kromme kan niet recht gemaakt worden. Dit is een leuke hoor. Voor vandaag is dat, ook voor onze tijd is dat heel interessant. Wat hier allemaal staat in het eerste hoofdstuk van Prediker. Daar staat, de wereld is nou eenmaal zoals die is. Daar is niks aan te veranderen. Dus dan ben je weg met je maakbare samenleving. En met de maakbare mens. En het bestaat allemaal niet. Men topt wat af.
Komen ze ook steeds weer van terug, omdat ze erachter komen dat het zo niet werkt.
Nee, maar inmiddels ben je dan wel weer een generatie verder en is er weer een generatie zoek gemaakt. Dat, zo gaat het nou eenmaal. Hè? Dat is de geschiedenis. Dat staat hier ook, het ene geslacht komt en het andere gaat. Staat ook in dit hoofdstuk. Het ene geslacht komt en het andere gaat en de aarde blijft gewoon staan. Dat is het toneel. En op dat toneel van de aarde, de wereld is een strijdtoneel, broeder. Ja, en op dat toneel verschijnt dan weer die categorie en dan weer die. En ze beginnen allemaal overnieuw met het uitvinden van het buskruid, het wiel, het zwarte garen en wat was het nog meer? Ze beginnen allemaal overnieuw. Ze denken, wij gaan beter doen enzovoorts. En tegen dat die generatie voorbij is, weet iedereen dat het allemaal weer niks was. En de volgende generatie komt en begint weer overnieuw. Maar zo is die wereld. Die is helemaal niet maakbaar. En daarom staat er, het is allemaal ijdelheid en kwelling des geestes. De algemene strekking van het boek is, en staat er bij herhaling, Maak er wat van in je leven, zorg dat je plezier hebt. Geniet van het mooie weer, want morgen gaat het regenen. Ja, dat staat er. En neem het niet al te serieus. Wij nemen het leven veel te serieus. Wij denken er veel te veel over na. Wij onderzoeken alles. En je weet toch hoe je iets onderzoekt? Slopen.
Ja.
Nou, dat is wat ze doen. De wereld slopen. Dat is helemaal niet leuk. Maakt alles kapot. Dat is met het leven ook zo. Als je te veel over nadenkt, dan krijg je problemen. Waarom doe ik dit? En waarom zou ik iets anders moeten gedaan hebben? En al dat soort dingen. En mensen, houdt toch op, wat een gedoe kun je erover krijgen. Je bent wie je bent. En zorg dat je anderen niet te veel tot last bent. En dat je zelf plezier hebt in je leven. En misschien de anderen daarmee ook. Dat is waar het over gaat. Meer is er niet, zegt de prediker. Het is geen populair Bijbelboek, dat weet u.
Maar het is wel heel mooi.
Hè?
Het is wel heel mooi.
Ja, dat vind ik ook. Ik vind het een fantastisch mooi boek. Het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Vers 15. Het kromme kan niet recht gemaakt worden. Toegegeven dat alles krom is in de wereld. Zelfs het licht. Alles is krom. Er bestaat geen rechte lijn, heb ik trouwens geleerd. Dat was bij de wiskundeles. Ik wist nooit wat je daar nou aan had. Maar als je dat wat losmaakt van de wiskunde, dan heb je er wel wat aan. Er is al van alles krom in de wereld. Er zijn mensen die lopen hard om proberen dingen recht te maken of de andere kant op te buigen. Dan wordt er weer krom de andere kant op. Heb je er wel eens geprobeerd, een of andere stang of zo, die krom is recht krijgen? Mensen, houd toch op.
Een beetje.
Ja, houd toch op. Heb ik geen tijd voor om u dat uit te leggen. Verder, het kromme kan niet recht gemaakt worden. En hetgeen ontbreekt, dat wat het niet is, en dan staat er, kan niet geteld worden. En dan denken we, ja, dat is waar, als het er niet is, kan je het niet tellen. Maar er staat meer dan dat je het alleen niet kunt tellen. Want er staat, is, als er niet is, kun je er niks mee. Dan kun je het ook niet neerzetten, dan kun je het niet je eigendom maken, je kunt het niet verkopen. Politici doen dat trouwens wel, maar doe maar.
Ongrijpbaar.
Hè?
Ongrijpbaar.
Ja, als het niet bestaat, dan, hè? Dan kun je er niks mee. Dat is eigenlijk wat er staat. Met dat woord mana. Kan niet geteld worden. Nee, dat is waar. Maar het is veel meer dan dat. Hè? Wat dacht u trouwens van Jesaja 53? Daar lees je gewoon overheen en je begrijpt wat er staat. Jesaja 53, vers 12. Dat gaat over de Heer Jezus. Op voorhand. Waar staat daarom, vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. Dat laatste, hij is bij de overtreders geteld, dat wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. Er staan verwijsteksten onder, in de zin van hij werd gekruist samen met een paar misdadigers. Maar geteld, hoe bedoel u? 1, 2, 3. Gerekend is iets breder dan tellen. Maar daar vind je het woord tellen eigenlijk nog in terug. Hij werd bij de overtreders gerekend, ingedeeld, gecategoriseerd. Hij werd geacht een overtreder te zijn. En dien overeenkomstig behandeld. Zie. En daar zie je dus de betekenis van dat tellen. Ook heel duidelijk. Dan lees ik met u 1 Kroniek. Kan u bijhouden? 1 Kroniek 9. Ja, ik denk dat nieuwere vertalingen dat wel veranderd hebben. Die vertaling hebben aangepast. Maar dat is net de reden waarom ik de Statenvertaling gebruik. 1 Kroniek 9. Vers 29, waar het gaat over ook een soort inventarisatie eigenlijk van de stammen van Israël en hun functioneren. En in dat verband lezen we over degene die aangesteld waren aan de poorten van het huis des Heren. En lui die ambten hadden, vers 26, want in dat ambt waren vier overste portiers die levieten waren. En zij waren over de kameren en over de schatten van het huis Gods. En vers 28, en enige van hen waren over de vaten van de dienst. En je begrijpt dat het gaat om het ambt dat ze vervulden, die mensen, of de positie of verantwoordelijkheid die ze innamen of droegen. En dan staat er in vers 29, want uit dezelfde zijn er besteld over de vaten en over al de heilige vaten en over de meelbloem en wijn en olie en wierook en specerij. En daar is mana vertaald met besteld, want uit dezelfde zijn er besteld. Knappe vertaling, omdat tellen zit er nog steeds in, hè? Met een beetje goede wil. Gesteld, aangesteld, dus in een functie. En terug eventueel naar 2 Samuel 24, tel het volk, is dus stel het volk aan. Daar komt het neer. Geef het een positie, zet het ergens neer. Geef het een identiteit, een verantwoordelijkheid, een functie of wat het maar was. Dat is het. En oefen er macht over uit. Dan heb je nog zoiets als het boek Job, hoofdstuk 7. Daar herken je het woord helemaal niet. Daar staat in vers 3 van Job 7, alzo zijn mij maanden der ijdelheid ten erve geworden. Heb u dat ook wel eens, dat u maanden der ijdelheid ten erve worden? Ik vind het een prachtige formulering, toch of niet? Maanden van niks doen, van, nou, het is eigenlijk rouw van Job, hè. Van ellende, hij kwam nergens anders meer aan toe dan te denken aan zijn ellende. En dat is zijn deel, zijn bezit geworden. En nachten der moeite zijn mij voorbereid. Want ja, als je vertaalt met nachten der moeite zijn mij geteld, dan wil je toch weten hoeveel er dan geteld zijn. Maar dat is niet de primaire betekenis. Het einde van Job 7 vers 3. En we lazen er straks al bereid goede tierenheid. In Psalm 61 vers 8 en hier lees je voorbereid. Dat wil zeggen voor mij bestemd. Nachten der moeite komen op mij af, zijn mij voorbereid. Maar het is nog steeds dat gewone woord voor tellen, zonder dat het gaat om een aantal dan wel een rekenkundige handeling. Het is veel meer dan die rekenkundige handeling, dus. En daar gaat het mee om. Dan hebben wij nog, die weet je misschien ook, Jona, dat vind ik ook leuk eigenlijk. Mede omdat je dan even moet zoeken waar het staat, want je bent er zo voorbij, hè. Amos, Obadja, Jona, Jona. Jona 1 vers 17, de beruchte tekst. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Want ja, je kan hier helemaal niet vertalen met de Heere nu telde een grote vis. Maar dat staat er wel. Want zo, het was er maar één. Wat wou je tellen? En dus vertaald met beschikte, maar dat is nou net de betekenis van het woord. En soms moet er dan geteld worden. Maar om het aantal gaat het hier helemaal niet. De Heere telde, vertaald met beschikte, een grote vis. Hij regelde die enzovoorts. En als je een volk moet tellen, doe je met het volk dus feitelijk hetzelfde. Je beschikt daarover. Je maakt het je eigendom. Je stelt het jezelf tot beschikking. Al of niet ten onrechte, want daar gaat het nou verder niet om. Hij beschikt een grote vis. En daarna lees je in Jona 4... vers 6. En God de Heer beschikte een wonderboom. Het was er ook maar één. Wat wou je tellen? De Heer telde een wonderboom. En dan vers 7, maar God beschikte een worm des andere daags, staat het weer. En in vers 8, het geschiedde als de zon oprees dat God de stille oostenwind telde. En de zon stak op het hoofd van Jona enzovoort. Dus alle keren in Jona vertaald met beschikken. Maar dat is ook de betekenis. Al gebruiken wij dat woord ook niet. Wij kennen alleen nog de uitdrukking, de mens wikt, maar God beschikt. En omdat het rijmt enzovoort, kennen we de uitdrukking nog maar verder, beschikken. Ergens over beschikken, dat zou nog net kunnen. Ja.
Nee, wie heeft de beschikkingstelling?
Ja, in dat soort juridische taal, bepaald jargon, blijft dat dan een beetje hangen, maar doe maar weer. In Daniël trouwens wordt het vertaald met verordenen. Dat is in Daniël 1. Maar het had ook beschikken kunnen zijn of zoiets. Of bepalen. Of zelfs toedelen. Daniël 1 vers 5. En de koning verordende hun. Je kan het onmogelijk vertalen met tellen. De koning telde hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken des spijs des konings. Ik ben bang dat het daar niet helemaal over gaat. Dat het uitgeteld wordt. Maar hij bepaalde wat ze wel en niet eten zouden. Daar hadden ze problemen mee. Niet met hoeveel. U weet toch over wie het gaat, hè? Over die Daniël en zijn drie vrienden enzovoorts. En die kwamen aan het Hof van Babel. Ze moesten daar opgevoed worden. En daar kregen ze voedsel waarvan ze zeiden, nou, dat kunnen wij niet doen, want dan gaat het vervolgens over. Dat kunnen wij niet doen, want het is in strijd met de spijswetten, volgens welke wij gewend zijn te leven. Niet de Joodse, maar de Mozaïsche. He? Kunnen we voor de Heer niet doen, want de Heer heeft dat verboden. Maar de Heer heeft nooit verboden dat je niet meer dan 1 of 2 of 3 boterhammen mag eten of zo. Dat het om het aantal gaat. Dus met tellen kun je dit niet vertalen. En dus wordt het verordende. De koning verordende hun. Er wordt iets bepaald. En dit wordt wel gegeven en dat niet. Want daar gaat het dan dus uiteindelijk over. En dat is hier zo. Dat is in vers 10 zo. Ik vrees hem, meneer de koning, die jullie de spijs en jullie de drank verordend heeft. En het is in vers 11 zo. Dat is daar is het weer vertaald met gesteld. Toen zeide Daniël tot Melzar, die de overste der kamerlingen gesteld had, geteld had, dan wel verordend had over Daniël, Hananja, Michel en Azaria. En dan, nee, dat was het, ja. Nou goed, dat lijkt me wel voldoende om te begrijpen wat tellen dus inhoudt. Hè. En ik meen dat ik vorige keer, ik kijk even vragend, Sarond. Ik meen dat ik vorige keer al even zo was, even in de gauwigheid in Openbaring 11. Ja. Daar was ik, hè. Vanwege wat er daar geteld wordt. Alleen daar is het meten. En daar staat niet het Hebreeuwse woord, want het is nou helemaal geen Hebreeuws daar. Het is Grieks. Maar het is precies hetzelfde begrip. En daar gaat het maar om. En dan wordt daar een tempel gemeten. Ja, dat maakt verder niet uit. Wat moet je ermee? Oké, er wordt gemeten. Er staat niet eens bij hoe lang of breed die was. Dus dan blijft het nogal in gebreken, het hele verhaal. Maar wat daar beschreven wordt, is het eigendomsrecht. Eigendomsrecht. De Heer zegt tegen die engel, mee die tempel. Zo van, die is van mij nu. En de voorhof, voordat u zegt, die is ook van de Heer, zegt de Heer, nee, de voorhof moet je niet meten. Want die is aan de heidenen gegeven, die zullen de stad vertreden 42 maanden enzovoorts. Met andere woorden, de voorhof komt symbolisch overeen met Jeruzalem. En meer in het algemeen met het Joodse volk. Dus, in de tempel daar is dus gewoon de uitbeelding van de gemeente, zoals zo dikwijls. En het opmeten van de tempel komt overeen met wat wij noemen in ons jargon de opname van de gemeente. Een term ontleend aan 1 Thessalonicenzen 4. Het is wel degelijk Bijbels. Maar ik zeg het altijd zo, omdat er nog heel wat andere uitdrukkingen voor gebruikt worden in de Bijbel. Maar die moet ik altijd dan uitleggen. Maar het is de opname van de gemeente. Want dat is ook maar niet de voltooiing van de gemeente in getallen. Sommigen denken dat. Als de laatste is toegevoegd. Dat is wel waar. Maar het is omgekeerd verteld. De Heer neemt de gemeente op en dan is dus de laatste toegevoegd. En niet andersom zeggen van als de laatste is toegevoegd neemt de Heer de gemeente op. Want causaal klopt dat niet. Het is ook niet een kwestie van aantallen. De voltooiing van de gemeente is niet de laatste eraan toedoen. De voltooiing van de gemeente is de aanstelling van de gemeente in, als zoon. Waarbij de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot de gemeente vervuld zullen worden. En dat houdt in verlost te worden eventueel van wat nog op aarde is. En onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarbij in iedere weg draagt hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Of hoe het er maar staat in bijvoorbeeld 2 Korinthe 5. En dat is het opmeten van de tempel. En als het daarna staat, meten voren of niet, want de stad, de heilige stad staat er geloof ik, ik weet niet precies hoe het er staat, meer uit het hoofd, maar is de heidenen gegeven, die zullen de stad vertreden 42 maanden, ben je dus meteen na de opname van de gemeente in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. 42 maanden, dat is de samenhang. En dat vind ik het mooie eigenlijk ook van het profetisch woord. Men zegt, het is zo moeilijk, want het is zoveel symboliek. En dan zeg ik, ja, maar dat is nou juist het mooie, want dat maakt het zo eenvoudig. Dat meen ik echt, maar je moet wel die begrippen leren onderweg. En begrijpen dat er staat meten, dat is, oh, eigendomsrecht enzovoort. Een plaats geven, definitief, inwijden dus voor mijn part. Het bouwwerk is klaar en dan wordt het opgemeten. Tot in onze dagen gebeurt dat nog zo. En dus is dat een uitbeelding van de opname van de gemeente. En als het daarna sprake is van Jeruzalem en van 42 maanden en van twee getuigen gedurende 1260 dagen, want dat staat er allemaal in Openbaring 11, dan weet je dat je dus terecht bent gekomen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dus inderdaad na de opname van de gemeente. En een hoofdstuk verder in Openbaring 12, dan vind je weer een andere uitbeelding van de opname van de gemeente. Dat is die van die vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. En die baart dan een mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Ik zeg altijd, dat is bladzijde 1173, zoiets moet het zijn. Misschien iets meer nog. Dan moet je toch, misschien niet, maar dan zou je toch die symboliek begrijpen. En de symboliek is dat ja, je komt daar een vrouw tegen. Ja, als het niet anders vermeld wordt en het is duidelijk symboliek, ja, dan moet dat Israël zijn. En zeker als die dan nog bekleed is met zon, maan en 12 sterren. Want dan kan je aan vader Jacob, Jozef nog navragen. Ja, vader Jacob ook. Over die zon, maan en 11 sterren, die bogen voor die ene ster. Weet u nog, uit Genesis. En het wordt niet eens ter discussie gesteld. Iedereen weet, de hele familie weet, dat het de uitbeelding is van Israël als familie. Toch? Nou, en als die vrouw dan een mannelijke zoon baart, ja, de gemeente zou nou eenmaal opwassen tot die mannelijke rijpheid. En u en ik zijn tot zonstelling geroepen, enzovoorts. En we zouden ons mannelijk houden. En we hebben deel aan het lichaam van de man bij uitstek, Christus. Enzovoort. En wij zouden met Christus geroepen worden tot de troon, want hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dus ja, dan wordt er een mannelijke zoon geboren. Dat is dus de gemeente, die wordt weggerukt, staat er dan. Dat is die enige andere schriftplaats waar dat woord opname staat, maar het is daar weer vertaald met weggerukt. Het is dezelfde term als uit 1 Thessalonicenzen 4. Die wordt weggerukt door God en zijn troon. Dat kan dus alleen maar heel de gemeente zijn. En daarna vlucht de vrouw in de woestijn, waar ze een plaats had haar van God bereid en waar ze gevoed zou worden 1260 dagen. Dan weet je toch waar je bent weer. Opname van de gemeente en de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Net als in hoofdstuk 11, daarvoor. Dat is die Bijbelse symboliek. Daarom leg ik die dingen uit. Wat betekent zo'n woord eigenlijk? Want je hebt het nodig. Je wordt geacht te kennen omdat het later gebruikt wordt. En je wordt geacht het gebaar van het tellen of van het meten te begrijpen. Dat geldt trouwens ook voor, ik was nou toch even in gedachten in Openbaring. Maak een notitie als je het niet weet. In Openbaring 7 vind je eerst 144.000 verzegelden. Uit alle stammen van Israël heet het officieel. Openbaring 7 heb ik nu over hem. 144.000 dienstknechten onze Gods. Dat betekent dus zo zonder meer dat ze het woord van God zouden prediken. Want dat is de essentie van dienstknecht van God zijn, dat het woord bewaard wordt. En bewaakt wordt en betracht wordt en dus gepredikt wordt eventueel. En die pericoop wordt opgevolgd door een die begint met, en ik zag een schare die niemand tellen kan. Toch?
Ja.
Welk vers is dat?
9.
Vers 9. Ik zag een schare die niemand tellen kan uit alle talen, volken, natie en wat er maar staat. Die niemand tellen kan.
Ja, en inderdaad geen eigen land dus.
Dat is het punt. Die niemand tellen kan. Ja, dat heeft ook met, zegt niks over die scharen. Nou ja, dat zegt minder over de scharen dan over degene die het tellen moet. Je kunt zeggen, ja, het zijn er veel. Dan zeg ik, ja, 144.000 is ook veel. Je mist er al gauw een bij het natellen, toch? Ik vind dat nooit een argument. De schade die niemand tellen kan, zegt niet zoveel over de hoeveelheid hoor, want het wordt elders beschouwd en beschreven als een gelovig overblijfsel. Daar ook trouwens, want een paar versen verder staat, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dat zijn de overlevenden uit de grote verdrukking. Dat zijn er zoveel niet, verhoudingsgewijs. En als overblijfsel is het per definitie een minderheid. Dus het aantal kon wel eens tegenvallen. Maar het punt is, niemand kan ze tellen. Ze zijn niemands eigendom. Niemand hier op aarde kan daar rechten op laten gelden. Met name die figuur niet, hoe heet je ook weer? Laten we maar gewoon zeggen de antichrist, dat is makkelijk. Toch? Want die regeert in die dagen de wereld, heeft hij zijn rijk op aarde, iedereen moet voor hem buigen, zich aan hem onderwerpen. Dat wil zeggen, wordt er hem geteld. Daar komt het feitelijk op neer. Maar nou staat er, niemand kan ze tellen. En die leg je dan even naast de vraag, is er dan niemand, bij hoofdstuk 4 en 5, is er dan niemand die die zeven zegelen kan verbreken? Ja, er is er een die dat kan. Is er dan niemand die die scharen kan tellen? De Heer zelf. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, zij zijn zijn eigendom. Maar dat staat er ook in de rest van het hoofdstuk. Dat is de strekking van. En zelfs als er vele malen over Israël staat, het zal zijn als het zand der zee dat niet geteld kan worden. Dan zeg je, nou ja, dat is in die uitdrukking zelf. Betekent dit dat je het niet na kunt tellen? 1, 2, 3, 4 of 3 miljard en weet ik veel wat. Natuurlijk. Maar er zit veel meer achter. Dat is altijd zo in dit soort formuleringen. Dat wil zeggen, het is niet het eigendom van de mens. Dat volk is het volk des Heren. En er komt niemand toe en niemand zal het onderwerpen. Zolang het dat volk des Heren is, overigens. En voor zover het dat is, maar ja, dat is de verdere geschiedenis en daar gaat het me nou niet om. Het gaat om het beginsel. En als u dat doorhebt, ja, dan wordt het dan wordt 2 Samuel 24 toch wel wat begrijpelijk. David, die vergrijpt zich aan het volk des Heren. En dat is niet mijn term nu, zo van handig gezegd, maar het is wat David zelf een paar keer zegt. En met name al in 2 Samuel 7, als de Heer zegt, ik zal u een huis bouwen. Maar hij, ook later komt het een paar keer voor, dat hij zegt, ja, maar ik verbijsterd zegt hij dan, ja, maar u hebt mij koning gemaakt van uw volk. Een groot volk. En het is uw volk, wat moet ik daarmee? Zo van, ja, ik kan niet doen wat elke koning doet. Want elke koning wordt geacht het hoofd van het volk te zijn. En dus gewoon 100% de macht in handen te hebben. Het is zijn volk dan namelijk. En David zegt in zijn eigen uitspraken. Het is het volk des Heren. Stond het ook niet in 2 Samuel 23? Nee, ik geloof niet. Maar kijk even. De laatste woorden van David. Nee, hier staat het niet, maar ik zoek het ook verder niet op. Het gaat om het beginsel dat David zelf zegt, het is het volk des Heren, wat moet ik daarmee? En het is vervolgens Salomo die dat nog uitgebreider zegt, nadat hij koning geworden is en bij de gelegenheid dat hij zou offeren of wat het maar was. En de Heer verschijnt aan hem en die zei, je mag een wens doen. Doe maar een wens. En toen zei Salomo, nou ja, een wens. Ik heb er niet voor gekozen om koning te worden van dit volk. Dat klopt. En algemene idee is ook altijd dat hij er eigenlijk helemaal niet voor een aanmerking kwam. Hij werd altijd een beetje een zonderling beschouwd, die Salomo. Hè? Een beetje een artiest en een geleerde en weet je veel wat. Maar koning. Maar hij werd via zijn moeder en via David dus werd hij tot koning aangesteld. Onverwacht, zomaar, in alle haast. En daarna stond hij daar. En toen zei hij, nou je mag geen wens doen. Toen zei hij, ja, ik heb er niet voor gekozen, want je hebt mij koning gemaakt van dit volk. Maar het is uw volk. Dan moet ik daarmee. Met andere woorden, wat ik nou nodig heb, is wijsheid. Want nou moet ik ergens tussendoor laveren. Ik word aangesteld over dat volk, maar ik sta rechtstreeks onder God. Omdat het zijn volk is. Nou, je zal er maar tussen staan. Dan ben je een goed politicus, als je dat redt. Je moet vrede houden met de Heer en met het volk. En hij vroeg dus om wijsheid. En toen zei de Heer, oké, ik zal het anderen ook allemaal geven. Nou ja, zo ging dat dus. Maar hier ben je een generatie daarvoor, bij David, en die gedraagt zich nu of het volk van hem is. Waarmee dus het volk als het ware aan de Heer onttrokken wordt. En dat is een grote misser. Dat is dat woord zonde, hè? In vers 10. Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Ja, zo was het maar net. Waarna een uitgebreid verhaal volgt, dat erop uitdraait, dat op een of andere wijze dit volk alsnog het volk des Heren zou worden. Maar die route loopt via de dorstvloer van Arona. Ja. Die moeten we voor de volgende keer bewaren. Want via deze kwestie komen wij dan toch terecht op de locatie die wij tot vandaag kennen als de Tempelberg. En als het hart van Israël eigenlijk en daarmee van de wereld. Maar daar hebben we het nog over een andere keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom van uw woord. Vooral dat we mogen zien de grote samenhang in het geheel. Dat al deze verschillende Bijbelboeken uit verschillende tijden en geschreven door verschillende mensen niettemin één geheel vormen waarvan u zelf de auteur bent. Wij danken u daarom dat wij op dat woord mogen bouwen. Dat wij vertrouwen kunnen hebben in u die gesproken hebt op grond van de oudtestamentische geschiedenissen, op grond van het feit dat u trouw bent aan uw woord en doet wat u gezegd hebt. Wij danken u daarom voor die ene vastigheid die wij hier onder de zon kennen. In die wereld waarin alles in zichzelf ijdelheid is. Maar u hebt ons uw woord en uiteindelijk uzelf gegeven, opdat u onze schuilplaats en onze rots zou zijn die niet wankelt. Opdat u zou zijn de enige die niet voorbij gaat, maar die eeuwig leeft. Wij danken u daarom ook dat we uit uw hand mogen leven, in het bewustzijn van dat wij een hoofd, een vertegenwoordiger, een middelaar, een hoge priester hebben, die altijd leeft en ons volkomen zalig maakt. Daarom danken we u voor deze avond en dragen onszelf aan u op, opdat we ingedeeld bij uw kinderen en toegevoegd aan die gemeente, aan dat lichaam van Christus, zouden leven inderdaad in overeenstemming met uw wil, tot eer van uw naam. Amen.